ba 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 ba.
Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van Theatermaker en Theaterkrant.nl. Je kunt zo luisteren naar de Critici-tafel vanuit de Stad Schouwburg in Amsterdam. Eén keer in de maand praat ik, Hans Smit, met recensenten over voorstellingen die ons zijn opgevallen en over wat ons verder is opgevallen in het theaterlandschap. Dit seizoen is een pilotseizoen, een try-out. Dat wil zeggen dat we bijzonder benieuwd zijn naar jouw mening. Laat ons die weten door een reactie op de website van Theaterkrant achter te laten, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Mijn gasten deze maand zijn Herien Wensink, theaterrecensent van de Volkskrant, Simon van den Berg, recensent van het Parool en hoofdredacteur van Theatermaker en Theaterkrant.nl en Sander Janssens, recensent van het Parool en van Theaterkrant. Zelf schrijf ik ook voor het Parool en voor Theaterkrant, waarmee Herien meteen de enige aan tafel is die onder al haar recensies sterren kan geven, want het Parool is daar zoals bekend mee gestopt. We zijn nu een paar maanden verder. De vraag eerst aan Sander Janssens daarom gesteld. Hoe bevalt het?
Ja, het is wennen. Het is net iets anders schrijven.
Leg uit.
Omdat je soms, als je een recensie hebt geschreven, merk je dat hij bijvoorbeeld leest als een 5-sterren recensie. Maar dat het eigenlijk niet is wat je bedoelt. Dus dan ga je nuances aanbrengen nog.
Gedwongen door de sterren.
Ja, die je misschien anders niet in de tekst had gedaan. Omdat je dat al met sterren hebt aangebracht.
Ja.
En andersom ook zo.
Ja.
Ik merk wel dat ik soms in mijn eigen tekst een soort coherent samenkomen van een oordeel dan ineens mis. Mm-hmm. Juist omdat die sterren er niet bij zijn.
Dat je veel gerichter moet schrijven. Veel explicieter moet zijn in je tekst.
Ja, of daar in ieder geval soms nog een extra zin aan moet.
Ik herken dat wel. Simon?
Het wisselt. Soms is het heel fijn en soms is het echt kut. Ik had bij De Warme Winkel, dat was een voorstelling waar ik absoluut 4 sterren aan had gegeven. Maar ik had een beetje, ik probeerde ook een beetje de dramaturgie van de avond. Dat is die
Moskou-Sterkwater,
een lange drankavond in een heel klein theatertje. Ja. Die probeerde ik ook in mijn recensie door te voeren en ik las hem terug later, toen hij al gepubliceerd was, dacht ik, het is heel onduidelijk wat ik er nou eigenlijk van vind. Ik verschool me er ook een beetje achter. En met sterren, dan kan dat niet. Dan moet je toch met de billen bloot.
Ik merkte zelf, die voorstelling heb ik dan van Theaterkrant gerecenseerd, mm-hmm. dus wel sterren aan moeten toekennen. Dat ik dan ook de neiging heb om die 4 sterren ook nog even te benoemen in de recensie. Juist omdat ik het ook zo'n vervelende avond vond.
Ja, het was een leuk soort vervelend. Dat is zo grappig. Precies. En dat is heel moeilijk uit te leggen. En bij die sterren zou je dat in één ogenblik hebben gezien.
Ja. Maar het was heel fijn bijvoorbeeld bij Brandhaarden, bij Battlefield, die ik eergisteren zag. Want dat is een voorstelling. Dat was de eerste voorstelling van Pieter Broek in het Brandhaarden Festival hier. En dat is op een bepaalde manier heel erg ouderwets. En doet niet meer ter zake op een bepaalde manier. Maar ik vond het heel prettig dat er op een bepaalde manier weer een soort universalistische aspiratie in die voorstelling zat. Dit is een voorstelling voor de mensheid. Dus dat zie je zo weinig. En ik vond die ambitie vond ik heel prettig. En dus het werd een beetje een enerzijds anderzijds recensie. Het zou 3 sterren zijn geworden, denk ik, achteraf gezien. Maar in zo'n stuk kun je dan heel prettig daar naartoe werken. Dat je toch alle problemen met die vorm bespreekt en benoemt. Maar dat je dan aan het eind toch even uit kan komen van, dit is toch iets heel bijzonders. Of dit is toch, ik vond het weldadig onhip geschreven.
Ja. Volgens mij is de 3 sterren categorie ook de voornaamste waarbij het winst is om geen sterren te
krijgen. Ja, dat is waarschijnlijk waar.
Want dat is ook zo'n grote categorie. Ja. En er valt zoveel in eigenlijk.
Merk je ook dat je meer tekst nodig hebt om tot een oordeel te komen, omdat je geen sterren hoeft te geven? Of meer tekst zou willen hebben eigenlijk?
Nee, want ik vind 300 woorden vind ik heel fijn. Dat vinden veel mensen vaak te kort, maar ik vind het fijn omdat je dan gewoon die beperking heb je helemaal, en ik heb dan niet meer of minder woorden nodig. Ik vind dus ook, ik moest 500 woorden schrijven voor Battlefield, vind ik dan echt veel.
Hard werken. Ja, precies. Maar geven jullie nog in je eigen hoofd sterren aan jullie recensies voor Paul?
Nee. Ik heb het helemaal losgelaten. Ja. Ik heb het losgelaten. Ik heb gewoon een oordeel en ik schrijf op wat ik wil schrijven. En dan inderdaad is het met 300 woorden vaak wel, dat ik denk, nou, hier ben ik wel ongeveer mee klaar. Soms kom ik tot mijn schrik tot de ontdekking dat er 500 woorden voor staan. Ja, daar moet ik nog iets bij verzinnen, wou ik bijna zeggen. Maar dat
doe je de volgende keer een keer meepakken.
Ja, precies. Ja. Maar hoe kijk jij er tegenaan, Herring? Want jij leest ongetwijfeld ook recensies van anderen. Ja. Als je al je eigen stuk geschreven hebt, uiteraard, in die volgorde. Maar hoe vind jij het lezen? Lees jij anders?
Ja, ik mis ze wel. Maar dat is ook natuurlijk dat je merkt dat je ontzettend geconditioneerd bent. Dus je bent heel snel op zoek naar een soort oordeel, inderdaad. Ja. En dat staat dan of in de sterren, of je leidt het af uit adjectieven. En dat doe ik nu. Dus ik scan echt waar staan de duidende woorden. En hoe luidt de slotalinea? En dan weet je het. Je zou kunnen zeggen dat is misschien iets inhoudelijker dan alleen maar naar de sterren kijken. Mm-hmm. Maar nog steeds niet heel veel inhoudelijker natuurlijk. Nee. Mensen willen toch heel snel graag snel weten wat je ervan vindt.
Ja.
En of ze erheen moeten of niet.
Ja, ik zag overigens deze week 2 ingezonden brieven al in het Parool. Van mensen die schreeuwen om ze weer terug te laten keren.
Ja. Terwijl ik hoorde van Ronald Ockhuizen, de hoofdredacteur, dat er juist lezers heel tevreden mee waren. Hmm. Dat er weinig boze brieven eigenlijk waren gekomen. Dus ik was ontzettend benieuwd, want ik ben het wel eens. Simon, jij had een keer op Theaterkrant als reactie op Ludwig Bindervoet een heel uitgebreid, een soort verdediging van het sterrensysteem geschreven. Waar ik me wel in kan vinden, omdat het inderdaad een suggestie is naar de lezer vooral. En een poging om de lezer bij het stuk te betrekken. Net als een kop dat is, die ook nooit een lading dekt natuurlijk. Of een foto die ook maar een momentopname is uit een voorstelling. Dus ik dacht ook van ze zijn er om te zorgen dat mensen die stukken gaan lezen. En als dat in de 3 sterren categorie alweer problematischer, want dat wordt het minst gelezen schijnt. 2, 4, 5 dan weer meer. Ja. Maar ik was dus inderdaad benieuwd, als lezers ze echt niet missen, dan dat zou een interessant argument zijn om er misschien mee te stoppen. Ja. Niet dat ik dat voor het zeggen heb hoor.
Nee, maar heb je het idee dat bijvoorbeeld bij de Volkskrant dat wel, dat er over na wordt gedacht?
Er is veel discussie over, zeker. Ja, bijvoorbeeld zeker bij de boekenredactie. Wilma de Rek is een notoor tegenstander. En de meeste andere redacties zijn toch wel een soort van voor. Maar inderdaad wel vanuit het idee dat het een gebaar is naar de lezer. Mocht de lezer daar dus helemaal niet op zitten te wachten, dan zou dat best wel eens kunnen worden geherevalueerd.
Interessant.
Nou, volgens mij is het wel, en dat is wel een beetje wat ik over met Theaterkrant aan het nadenken, maar ik vind dus wat het Parool heeft gedaan eigenlijk het onverstandigste wat je kan doen, dat je het gewoon helemaal weghaalt en zonder alternatief. Ik vind die krantenpagina's ook gewoon minder aantrekkelijk.
Ja.
Of je weet niet
het is echt
goed waar
een
visueel
element.
Dat herken ik wel. Ja, dat je als het ware een soort, je scant eerst naar de sterren. Dat klopt.
Je duidt een tekst meteen als recensie dan.
Precies. Dat geeft het heel aan.
Ja. Maar,
Dus ik ben wel aan het nadenken van, kunnen we niet een vorm verzinnen waarin je dus die vervelende semi-objectiviteit van die schaal met van 1 tot 5 kwijt bent, maar dat je wel, waar het toch om gaat, dat je voorstellingen eruit kan lichten. Dit is heel bijzonder. Ook al volg je geen opera, ook al vind je Alex Klaassen een kwal, weet ik veel, maar toch, dit is zo bijzonder, daar moet je toch heen.
En gewoon in de opmaak, bij wijze van spreken.
Nou, ik ben er een beetje over nadenken over een beetje het Michelin-systeem. Ja. Maar dat je in principe geen sterren geeft, behalve als het heel goed is.
Maar zou je dat dan ook niet andersom moeten willen? Want
dit is zo slecht, dit moet je vermijden.
Dit moet ook gelezen worden.
Ja, de omweg waard staat er dan bij, bij de Michelin geloof ik ook.
Nee, maar jij bedoelt het andersom toch, dat ook voor negatieve.
Ja, dat ook op een of andere manier uit moet gelicht moet worden.
Ja.
Weet ik niet. Maar
het grappige is dat met die sterren, dus 2 en 1 sterren, heel goed gelezen worden. Dan zijn mensen razend benieuwd van, wat is dit nu weer voor vreselijks?
Ja, en 5 precies hetzelfde. Het zijn de extremen die interessant zijn natuurlijk. Ja. Maar ga je dat uitwerken, dat systeem? Of?
Nou ja, ik ben ook bij Theaterkrant is natuurlijk discussie over de sterren. Zeker ook na de ingezonden brief van Ludwig Bindervoet. die overigens door de argumenten die hij geeft, die ken ik allemaal wel hoor. Het is niet zo dat we. Ik ben ook niet per se een voorstander. Ik denk alleen dat het een goed systeem is om mensen die anders bepaalde recensies niet zouden lezen, ze toch binnen te houden. Ja. En dan is de vraag van, is het middel niet erger dan de kwaal? Als we een beter middel vinden, als we een betere vorm vinden, dan ben ik zeker bereid om daar goed over na te denken om dat in te voeren. Dat heb ik nog niet genoeg uitgewerkt. Maar we zijn er wel mee bezig.
Ja.
Het staat niet stil.
Alle theatermakers en kunstenaars zijn er blij mee. Ja. Dat ze zijn afgeschaft. Ja. Echt iedereen. Ja. Ik heb nog nooit iemand gehoord die daar niet
zijn. Ik denk alleen de marketingmedewerkers, dat die vinden het minder. Ja. Want het is zo lekker op een poster knallen. Natuurlijk 3, 4, 5 sterren. Ja.
En het Parool zie je bijna nergens meer.
Is dat inderdaad?
Het valt mij op. Ja? De sterren, ik heb nu eventjes niet paraat welke voorbeelden. Maar dat je inderdaad ziet.
Op de affiche.
Volkskrant 4 sterren, NRC 4 sterren. Het Theater gaat 4 sterren en het Parool ook als de voorstelling positief besproken is, ja, dat,
nou ja,
zet dat dan niet tussen. Neem ik niet eens meer de moeite om een zinnetje eruit te
doen. Nou ja, het is mij twee keer opgevallen.
Ja. Terwijl in Parool toch de mooiste quotes staan.
Nou, ik wou het niet zeggen, maar...
Goed, ja, dus wordt vervolgd. Wel interessant om te zien welke kant het opgaat. Wat hebben we verder nog? Zijn er voorstellingen die de afgelopen maand zijn opgevallen waarvan je zegt, nou, daar moet ik het toch even over hebben. Die wil ik even genoemd hebben. Ik heb er twee die we zo dadelijk kunnen behandelen. Over Romeo en Julia wil ik het wel graag hebben en Platonov. Dus de ene van Oostpool en de andere van Utrecht. Maar verder, zijn er dingen bijgebleven deze maand?
Nou ja, dat Brandhaardenfestival, dat blijft gewoon heel erg bijzonder. Mm-hmm. Wat je doet, dat je gewoon in een paar weken... Nu is het, vorig jaar was het iets meer uit elkaar getrokken, maar nu is het heel geconcentreerd. Ja. Twee weken lang, ja, voorstellingen van het Franse Théâtre des Bouffes du Nord. Het gezelschap van Pieter Broek. Met een aantal voorstellingen van Pieter Broek zelf hier. Gisteren zijn 93ste verjaardag gevierd. En even los van of die voorstellingen nou nog zo cutting edge zijn, dat zijn ze niet. Maar toch gewoon dat het nog te zien is en dat het nog een kunstenaar is waartoe je je kan en moet verhouden. Dat is gewoon heel erg bijzonder, ja, dat je dat nog hier kan zien. En er was gisteravond ook een voorstelling van die Katie Mitchell bij dat gezelschap heeft gemaakt. Daar waren de reacties gedeeld op. Ik heb mezelf nog niet gezien.
Herin, je vond het niet zo goed?
Nee, ik heb net twee sterren ingeleverd bij de Volkskrant. En dan had ik nog, dat dacht ik, dat is eigenlijk nog een soort extra gunster, omdat ik wel echt hou van het werk van Katie Mitchell. Mm-hmm. Omdat ik inderdaad dat werken met video vaak een hele interessante laag aan vind brengen. En een soort een intimiteit en nabijheid creëert die als je alleen naar het toneel kijkt... Nou ja, wellicht, ze voegt dat toe, ook een soort versnippering van de personages. Een andere blik op hun persoonlijkheid of op hun verhaal. En hier werkte dat, gek genoeg, vond ik veel minder. Ook omdat de techniek een beetje haperde. Dus de film was... Daarvan was het geluid slecht hoorbaar.
Dus
de stemmen waren slecht hoorbaar. En ik vond ook de mannelijke hoofdrolspeler bijzonder oncharismatisch. Ik weet niet hoe jouw ervaring was.
Sander?
Heb ik geen last van. Nee.
Die kwam heel vlak over, vond ik, in close-up. Dat heb ik wel vaker bij toneelacteurs, dat ze dat niet zo heel goed kunnen. Nou was deze man, dacht ik, ook wel bekend van film. Maar ik vond hem, hij was vooral heel plechtig als maar depressie aan het uitstralen. En heel... heel flegmatiek en echt heel saai, vond ik.
Ja. Nou, ik vond het wel mooi dat zijn personage, zeker ten opzichte van de vrouw in het toneelstuk, eigenlijk heel vlak was. Maar dat was voor mij ook waar de voorstelling, waar het verhaal erover ging. Hij probeert iets uit haar te trekken, namelijk de mogelijkheid om lief te hebben. Zij heeft dat in zich, dus zij is daar automatisch een veel spannende personage.
Zeker, ja.
En voor mij klopte het dus ook heel erg dat hij eigenlijk dat hele norse en bijna saaie had.
Er zat helemaal geen boog in of zo. Dat was ook, ik vond vanaf het begin af aan waren de verhoudingen duidelijk. En hoewel ze dus heel veel vochten en seks hadden en onderwerping en sadisme en veel vreedheid aan te pas kwam en strijd, veranderde er uiteindelijk niks. Hij speelt depressie en het blijft depressie. Dat
geen ontwikkeling.
Heel interessant. Ja.
Nee, precies. In die personage misschien geen ontwikkeling. Maar ik vond, zeker in het verhaal en wat ik over haar te weten kon, maakte ik als toeschouwer wel degelijk het plaatje steeds completer. Vond ik het steeds spannender.
En voegde het gebruik van video, waar zij natuurlijk om bekend staat, voegde het ook nog wel iets toe in dit geval?
Of? Ja, ik vond hier dus weinig.
Het zat mij eerder in de weg.
Ja, precies. Oh, ja. Ik had bijna dat ik het gebruik van toneel weinig van toevoegen.
Ja, dat heb je wel. In haar slechte voorstelling vraag je altijd af, waarom is het allebei en niet het een of het ander? Waarom maak je dan niet gewoon een film?
Ja.
Maar in de beste voorstellingen versterken die elkaar.
Ja. Je had hier ook wel mooie momenten van teken, maar die waren wel sumier. Dat er live werd gefilmd en dat dan halverwege bleek dat het toch niet live was.
Dat is wel slim gedaan.
Dat waren mooie momenten, maar die waren wel minimaal geregeld. Ja.
Ik vind het wel grappig overigens dat zij hier in deze editie van Brandhaarden te zien is. Ze is natuurlijk al eerder, stond zij centraal.
Ja.
Maar Broek staat onbekend dat hij juist heel de lege ruimte heel erg weinig extra's gebruikt op het podium. Ja. En zij gebruikt video. Dat is helemaal niet Des Brooks eigenlijk.
Zelfs in dat interview met jou gezegd. Precies. Ja, dat video eigenlijk net zoiets was als decors vroeger. Allemaal overbodige rommel. En dat vond ik ook fascinerend.
Ja, dan zou je die in een interview met mij voor de Parool wel van dat elke... dat een regisseur is een soort kok die kan allerlei ingrediënten gebruiken die hij zelf wil als hij maar tot een mooie maaltijd komt. Ja. Maar wat vind jij daarvan, Simon?
Nou ja, ik heb die voorstelling niet gezien helaas. Nee, maar ik vind het inderdaad wel een opvallende keus. Maar goed, Pieter Broek leidt dat gezelschap natuurlijk ook niet meer. En ik weet, dat is ook de vraag natuurlijk. Als zo iemand dan vertrekt, wat laat je dan achter? Of wat is dan de heritage en hoe los je dat op? Dat is toch de grote opvolgingskwestie. En Katie Mitchell is natuurlijk ook zo'n vloekhavenregisseur geworden, die dus gewoon overal maar wordt ingevlogen om dan op haar manier met haar esthetiek voorstellingen te maken. En ik heb daar wel grote vraagtekens bij. Ik vond ook de voorstelling die ze hier in Amsterdam maakte, de meiden buiten ook Amsterdam, vond ik helemaal niet goed. Nee. Ik ga het nog zien.
Het kan nog 2 dagen geloof ik. Ja. Dan staat hij hier en dan dat brandhaard loopt nog door met onder andere voorstellingen over Orpheus en
de Prisoner.
Actrice natuurlijk in de Prisoner. Actrice van Pascal Rambert. Die heb ik gezien in Parijs, vond ik een mooie voorstelling. Maar ik ben benieuwd wat jullie daar van vinden. Dus ik stel mij heel kwetsbaar op in deze. Goed, verder. We kunnen het hebben over Romeo en Julia. Die hebben we allemaal, geloof ik, gezien.
Ja.
Ja? Ja. Van Oostpol, regie van de Marcus Azini. Bewerkt door Jan Hulst en Casper Taresken. Die de taal van de oude William behoorlijk... hoe zou ik dat zeggen? Hebben opgeschud, vind ik wel goed, ja.
Omvergeblazen.
In een soort Tupperware decor, rood en blauw. De tegenstelling tussen de twee families, die verder overigens bijna geen rol meer spelen. Want het zijn toch vooral de individuen die belangrijk zijn geworden.
Mannen
in deze,
tegen de vrouwen.
Ja, mannen tegen de vrouwen. Ja. Wat wil jij daarover zeggen, Erin, over die voorstelling?
Ik vond hem heel erg goed. Wij constateerden net ook, of ik moest weer constateren dat wij het hier ook weer oneens over waren.
Zo'n goed duo.
Het is alweer een tijdje geleden die recensie. Ja. Maar ik was sowieso echt omvergeblazen door de taal, inderdaad. Door de Casper Taresken en Jan Hulst, de bewerking. Omdat zij iets creëren wat ik echt nog nooit heb gehoord. Met allemaal gebruik van allerlei gekke hipsterslang en millennial idioom. En allemaal rare termen en dingen die ze ook zelf bedenken, denk ik. Vreemde samentrekkingen en hele rare metaforen. En een heel gek soort futuristisch soort poëzie.
Ja.
Die volgens mij ook wel weer heel goed klopte in het universum van Shakespeare. Of ergens dichtbij ook zijn taal wel eens in taalvernieuwing komt. En daardoor vond ik het wel heel goed kloppen.
Mm-hmm.
De kritiek op de voorstelling zou kunnen zijn, en die had ik ook wel een beetje, is dat je de tragedie mist. Hè,
het liefdesverhaal.
De dood van de jonge geliefde en dat we daar met z'n allen om rouwen of zo. Maar ik vond dus, grappig genoeg, ik vond het niet erg dat het een komedie was geworden. Ik heb ontzettend van genoten en het was ook echt buitengewoon geestig en goed gedaan. Ook heel goed gespeeld, vond ik. En uiteindelijk, en dat vond ik ook wel een hele mooie ingreep, is er die Lorenzo, die hier een soort straatcoach is, die kinderen probeert op het rechte pad te houden.
Thomas Kammert.
Ja. En dat eigenlijk ook al suggereert hij al eeuwenlang doet. Hij reist als het ware door de tijd en hij probeert overal min of meer vrede te stichten, zo goed en zo kwaad als het gaat.
Ja.
Hij is ook een hele gelaten figuur. Ergens nog wel hoopvol, maar tegelijk ook echt een beetje van, gaan we weer.
Ja.
Weer ruzie, weer oorlog, weet je wel, weer moet ik ingrijpen. En als het ware door dat personage, door dat, wat hij het publiek te vertellen heeft, komt er een soort commentaar op dat stuk en op de tragedie. Waarom moeten we daar naar kijken? Waarom hebben wij het nodig om hiervan te leren? Waarom moeten er 2 jonge mensen dood om ons dichter tot elkaar te brengen? En al eeuwenlang.
Ja.
En dat vond ik dus ook een mooi en ook aangrijpend slot uiteindelijk.
Ja, dat vond ik ook een gouden vondst om hem als een soort cement tussen de oude en de moderne versie bijna te functioneren. Heeft hij ook iets van een master of ceremonies, is het een beetje. Het is tegelijkertijd een heel amusant figuur ook. Hij maakt er zelf een heel sterk eigen nummer van.
Ja.
En ook een ontzettende loser natuurlijk.
Dat zeg je?
En ook een ontzettende loser. Dus hij is degene die er de hele tijd niet bij hoort. En
verliest het ook.
Ja,
precies, dat is de tragiek.
Ja. Maar ik vond wel, ik vond dat je het heel mooi omschrijft net, over die draai die hij maakt. Maar aan het eind, dan gaat het zo snel. En dan van en dan wilde hij ze toch nog redden op een bepaalde manier, maar redden uit het verhaal. Het leunt ook heel erg op wat Joachim Robrecht en Sarah Moeremans met die Crash Test Ibsen-serie hebben ontwikkeld. Dus het idee dat dat personages autonoom zijn in het stuk waar ze in staan en dat ze er ook weer uit kunnen... Of dat ze zich bewust zijn van het stuk waar ze in staan.
Of hoe ze worden misbruikt.
Ja, precies. En ik dacht toch wel van dat is ook wel een geweldige Romeo en Julia om te zien als je 14 of 15 bent. Maar dan aan het eind maakt dat dan die draai zo snel dat ik dacht, dan raak je iedereen ook weer kwijt of zo. Ik kon hem zelf ook niet snel genoeg die gedachte helemaal mee volgen. Maar je hebt hem net heel goed uitgelegd.
Ja. ik kan me wel voorstellen dat als je altijd hoort van Romeo en Julia, dat liefdesverhaal, en je gaat dit zien, dat je denkt, heb ik iets gemist? Ik denk dat jij dat bedoelt, Sander, of niet?
Wanneer?
Nou ja, jij schreef in je recensie dat je miste het liefdesverhaal. Dat wordt er een beetje, de bodem wordt op het liefdesverhaal gerukt.
Ja, ik snap ook heel goed wat jij zegt, inderdaad.
Maar, je bedoelt Herine, hè?
Ja, Herine, sorry. Ja.
Het is radio. Podcast.
Oh, ja. Ik ben de camera's gewoon gewend. Ik miste dat wel een beetje. Maar mijn grootste bezwaar vond ik, of bezwaar... Waar ik het meest moeite mee had met dat stuk, was denk ik toch ook de taal waar jij het net over had. Ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken, want volgens mij doen die Huls en Tarenskin bij elke tekst die ze maken ongeveer hetzelfde.
Uh-huh.
Namelijk ze pakken een historische gebeurtenis of context of een toneelstuk en daar zetten ze een aantal Amsterdamse hipsters in. Altijd, en of dat nou op een schip naar de oost is of tijdens de Trojaanse oorlog of in Verona, dat is altijd hetzelfde. En ik vond het bij deze variant, het gaat een beetje ver om het een gimmick te noemen, maar het begint er wel een beetje op te lijken. Is het een gimmick of een signatuur of zo? Ik weet het niet.
Maar hier, wat ik leuk wel vond, was dat het inderdaad zo eigenlijk toch zo aansloot bij Shakespeare. Dus dat het gaat spelen, ook in het ritme en het metrum en de klank.
Dat snap ik.
Het zit ook een aantal hele goede vondsten in, vond ik hoor. Dus je hebt Benfolio en Mercutio die de hele tijd over koken en over eten aan het praten zijn.
Ja.
Maar dat is heel slim gelicht uit dat die jongens die praten de hele tijd over kleren. Bij Shakespeare dus heeft hij gewoon een soort... Ze hebben wel heel goed
het
geleerd.
Heel
ja, precies,
ja.
Ze moeten inderdaad wel uitkijken dat het een gimmick wordt, maar voorlopig vind ik het nog wel echt een hele goede eigen stijl of een eigen... Het is echt een eigen poëtica op een bepaalde manier.
Ik vond het bijvoorbeeld bij de Ilias, ik weet niet of jullie die gezien hebben van hun.
Nee, helaas.
Daar vond ik het dus, ook omdat het daar op thematisch vlak vond ik nog veel meer ingreep op de voorstelling, vond ik het veel beter gelukt. Maar ik ben dus benieuwd of het een houdbaarheidsdatum heeft en zo hoe snel dat dan.
Altijd natuurlijk. Maar het is wel, wat ik heel interessant vind, en dat zag je natuurlijk ook bij die Othello, dat er van Daria Bukvic bij het Nationale Theater, dat er dus eindes van Shakespeare veranderen is het nieuwe eindes van Shakespeare niet veranderen. Hè? Dat een soort vrijheid van... omgang met die tekst of met die kanon, daar hebben we weer een nieuw niveau in bereikt.
Precies, ik vroeg me dat later af, want we hadden het erover op de krant of we daar een artikel, Hein Jansen wilde er graag een stuk over schrijven, over een nieuw soort radicale omgang met Shakespeare. En toen hadden we het er eigenlijk over, en ik wist dat eigenlijk niet, misschien weten jullie dat wel, of dit nou anders is. Want eigenlijk zou je zeggen, in elke tijd wordt Shakespeare natuurlijk naar de eigen tijd gehaald, min of meer. En je moet het altijd gebruiken om iets over je eigen tijd mee te zeggen. Mm-hmm. Maar ik vroeg me inderdaad af, is dit een radicalere wending die nieuwe generatie theatermakers daar eigenlijk...
Beperkt het zich tot Shakespeare, kun je afvragen. Ik zag Platonov de titelfiguur aan het einde in een uitzendbureau terecht is gekomen. En volgens mij is dat ook niet zo erg goed
Die tekst
is
uit 2000.
Van Jacob Derwig, voor het
heel erg sterk bewerkt.
Dat is wel zo, maar dat vind ik alweer best
goed. Nee, maar volgens mij is het wel in zoverre anders. En misschien is het eigenlijk die Platonov daar wel een goed voorbeeld van. Want bij het Barolantium toen speelde, ging het heel erg over dat je op een bepaalde manier weer terug gaat naar de bron. En dat die zaten weer in een soort, niet in een soort authenticiteitsding, maar wel dat die heel erg bezig waren met... dat je als toneelspeler zelf de tekst leest. En dat je weer helemaal dat je zelf die tekst woord voor of zin voor zin doorloopt. En ik heb ook wel eens voor een reportage bij Dood Paard gezeten die Reigen aan het doen waren. Mm-hmm. En dat die gewoon met de Duitse tekst ernaast en een werktekst. Dat je gewoon met al die toneelspelers om de tafel dat zin voor zin aan het lezen bent. En gewoon, wat staat hier nou? Wat bedoelen we hier? Wat staat het er in het Duits? Dus dat is een soort tekst. Studie of een soort close reading dan gedaan wordt, ja. Maar dus wel van het origineel. Dus dan moet je weer dichtbij het origineel staan. En nu is het juist zit iedereen weer te kijken naar verhalen en hoe zitten die narratieve structuren in elkaar? Ja. Wat zeggen die? Wat voor vrouwbeelden? Wat voor wereldbeelden zitten daarin? Ja. En dat je als je dat wil aanpakken, dan moet je dus weer veel dieper ingrijpen. Maar het is wel, ik weet wel nog dat wij toen ik theaterwetenschap studeerde, dat we toen af en toe voorbeelden kregen van die 19e eeuwse bewerkingen van Shakespeare. Want ja, dat was toch, dat komt toen niet, want dat is zo wild en barbaars. Ja. Je Romeo en Julia met een happy end en dat hij zich verzoent met zijn schoonvader en zo. En dat we daar toen heel erg om moesten lachen en zo. Ja, nu doen we dat gewoon allemaal weer.
Dus dat is wel nieuw.
Die slinger gaat weer die kant
op. Ja, precies.
Je moet denken aan Andromache van de toneel in Haarlem, van Toneelschuurproducties. Die ook iets anders is, omdat de zoon van de titelfiguur die leeft dan nog, terwijl bij Euripides is die al dood. Ja, weet je, dat zijn allemaal kleine dingen die je kunt veranderen.
Ja, en
waardoor
het, Oresteia.
Waardoor het ook een ander verhaal wordt. Ja.
Maar wat ik heel interessant vond was, ik sprak een vriendin die in Duitsland regieopleiding heeft gedaan. Mm-hmm. Die is heel veel in Duitsland toneel ziet na afloop van die Romeo en Julia. En die vond het fantastisch gewoon, omdat die die Duitse voorstellingen ziet, die dus allemaal nog heel erg trouw in die tekst zijn. En die dan, voor wie dan up-to-date maken of hedendaags maken, betekent dat je dat alleen maar in de vorm doet.
Ja,
in de vormgeving. Ja. En dat je dus zeg maar zo'nzelfde slag ook kan maken in de taal. Ja. Daar was hij heel erg door geïnspireerd. En dat begreep ik heel goed. Dat bracht wel onder woorden waardoor ik er ook tof van vond.
Zou Nederland daar weer een soort gidsland in zijn? Zijn we de enigen die dat doen hier eigenlijk?
Nou, wat zij zei ook was, zij heeft 5 jaar dan niet zoveel toneel gezien in Nederland. En dan komt nu terug en alles is anders.
Ja, ja.
Dus de totaal nieuwe vorm. Ja? Maar dus aan de ene kant is het dus nog steeds de ideeën gaan worden heel snel hier in praktijk gebracht. Maar ze zijn ook meteen weg omdat het geen geheugen is.
Ja.
Dus volgens mij is dat, denk ik, dat is en blijft, denk ik, de Nederlandse
situatie. Ja, wel interessant. Wat hebben we verder nog over die voorstelling van Romeo en Julia? Daar hadden we toch nog een beetje over als uitgangspunt. Wat valt er nog over te zeggen?
Nou, het voelt ook af. Ik zag die voorstelling, ik geloof, in dezelfde week speelde het Barreland in zaal 2 daarnaast, die speelde Plattegrond van de Kunst en Omstreken. Dat is echt een schitterend klein dingetje. Maar daar speelden ze, dat ging heel erg over herinneringen. Dus ze vroegen aan elkaar, waar ben je? En dan, nou, dat is natuurlijk een fantastische toneelvraag, want je kan natuurlijk overal zijn op toneel. En ze waren de hele tijd terug op plekken waar hun toneelleven begon, dus met de jeugdtheaterproducties. En dat was dan verweven met Wedekind.
Voorjaarsontwaken,
dank u. Sorry. En dat was dus heel mooi, want dat speelde ze dus ook als herinnering. En Voorjaarsontwaken is natuurlijk een stuk over jonge mensen met grote emoties en ambities en ontluikende seksualiteit en allemaal veel te veel en te hard en te snel en aan het eind dood. En door dat als herinnering te spelen met de wijsheid van de mensen die ze nu zijn, werd dat heel melancholiek en heel erg mooi. En toen dacht ik van dat die Romeo en Julia op een bepaalde manier ook zo'n. Daar hebben ze ook Wedekind van gemaakt op een bepaalde manier. Het gaat ook over nou niet eens zozeer razende hormonen, maar wel over die jonge mensen die nog een soort ambitie hebben. En dus het idee hebben dat ze nog even kracht hebben en nog even te besteden hebben. En in de aankondigingen van Platonov zag ik datzelfde. Dat het ook heel erg wordt neergezet, een soort generatieportret. Ja. Ik vroeg me eigenlijk af. Ik zat me tijdens die voorstelling wel af te vragen bij Romeo en Julia. Ja. Wat zegt die wat wordt er nou gezegd over die generatie of over jong zijn?
Het zijn ook wel verschillende generaties weer, want de Romeinen zijn echt natuurlijk 13 en 15, of wat is het?
Ja, maar ik geef meer over die ansonering nu en welke toneelspelers elkaar
dan. Die is voor mij wel heel erg over een eind 20ers, 30ers generatie.
Maar Julia niet, die is echt 13. Dat is echt een stampvoetende
boze. Ik vond ze heel jong hoor.
Die menstrueert voor het eerst. Ja, ze is echt piepjong.
Ja, ik vond het nog 18, 19, zo'n soort. Ik zie er geen 30 gezien.
Meer dat de taal ook komt.
Ja, dat was het wel. Ja, het is wel een soort millennial ansonering. En ook dat zeppen door verschillende tijden, maar ook verschillende stijlen en games combineren met Shakespeare en dan weer Kendall Jenner en dan weer alles door elkaar, alles bij elkaar geveegd of zo. Zo voor mijn gevoel is dat ook heel typerend voor die generatie. Om zo te kunnen zeppen tussen hoog en laag.
Ja, maar ook zoals die Benvolio eruit ziet met zo'n hoofdrokje. En dat hij dus echt duidelijk niet homoseksueel is, maar wel genderfluïde op
een bepaalde manier. Ja. En die Thomas Kammert was dat ook.
Ja. En heel vanzelfsprekend of heel erg. Dus die fluiditeit of zo. En die zit inderdaad in cultuur, in gender, in taal. En dat, dat vond ik er heel tof aan of zo.
En ik had ook wel die Benvolio en Mercutio, dat was ook echt zo'n studentenhuis, dat gevoel dat, dat echt twintigers waren.
Ja. Ja, studentenhuis, dat doet mij dan meteen weer denken aan de Platonhof. Want er zijn toch wel een hoop overeenkomsten als je daarover nadenkt. Inderdaad, datzelfde zeppen.
Maar dat niet met de studenten. De generatie net na de studie. Ja. Echt helemaal niks hebben.
Nee, net iets ouder, hè? Maar wel een soort studentenhuis toch?
Ja, zo zeker. Ja, wel, ja.
Hoewel die Anna, de eigenaar van het huis, tenminste dat was bij Tsjechov de eigenaar, dat is nu de hoofdhuurder, geloof ik. En, ze hebben een constructie bedacht zodat ze daar kunnen blijven wonen. Wat met hem ook wel weer aan de kersttuin deed denken ze moeten weg uit het huis of zoiets. Dat was bij Platonov ook het geval.
Het is natuurlijk in een soort dorp speelt, toch? En ze reizen de hele tijd van huis naar huis. En dit was allemaal in één heel groot loft.
Urban Tribe. Van Halina Rijn en haar grootstedelijke vriendengroep.
Precies. Ja, ik ken ook wel een beetje Halina in hoe Ilke Paddenburg die rol van Anna.
Oh, wat geestig. Leuk.
En zij is natuurlijk ook de enige opvolger. Ze is zo fantastisch goed. Ik weet niet of je dat ook weer zag. Dat is zo'n actrice die zie je de hele tijd kijken van naar welke kant zal ik eens opgaan. En dan neemt ze toch altijd weer een afslag die je helemaal niet hebt zien aankomen.
De enige opvolgster echt? Dat vind ik
ik weet niet. Ik vind daar wel buiten categorie.
Ja.
Helemaal niet in opvolgers denken. Alsof het een straatje is.
Ik kan ook niet zo 1, 2, 3 nog een andere bedenken hoor. Maar ik vind het wel... Een leuk artikel.
Hierbij, ik heb het al gekregen.
Hier aan tafel geboren, de artikel. Ja, ja, maar, is, ja. Ja? Geen gang.
Nee, wat ik interessant vond, is dat ook. Dat is dus een. Zowel bij Romeo en Julia als bij Thibaut Dupuy, dat zijn dus mensen dik in de 40 of Marcus
Thibaut is iets jonger, toch?
Wel bijna 40.
30,
Wel hun beeld geven van een generatie jonger.
Ja.
Die daar dus op terug kunnen kijken met voor een deel heel boos van waarom doen jullie nou niks en voor een deel met heel veel liefde van uit herkenning.
Aha. Wat is het? Is het uit liefde of is het een soort irritatie?
Allebei toch? Ja. Zeker bij die Platonov heel duidelijk. Dat is, er zit natuurlijk heel veel in van uiteindelijk die voorziening gaat niet over de generatie jongeren van nu, maar het gaat over die leeftijd. Dat je dus wel, je hebt wel je studie achter de rug, je hebt wel het idee dat je van alles zou kunnen betekenen in de wereld en je hebt ambitie, maar je hebt verder nog niks.
En tegelijk is dat ook weer heel universeel, toch?
Ja, precies.
Ja, ik heb deze voorstellingen dus helaas nog niet gezien, omdat ik gisteren bij Katie Mitchell zat. Nogmaals. Maar inderdaad, wat ik erover las, was wel dat die wat zo knap, soort van iets heel eigentijds combineert met iets heel universeels. Dus het gaat over heel typisch de millennial, maar uiteindelijk is die zinloosheid en dat streven is natuurlijk
zoals Platonov ook zelf zegt van, maar je bent ook pas 3 jaar afgestudeerd, weet je, iemand die nog geen baan heeft. Dat geldt natuurlijk van alle tijden, dat is zo'n opmerking. Verder wel de voortdurende impulsen binnen willen krijgen, de PlayStation zappen, op tv, WhatsAppen, op alle mogelijke manieren nooit rust hebben. Ik werd er wel doodmoe van ook tegelijkertijd.
Het gevoel hebben dat je het heel druk hebt en dat je heel veel aan het doen bent. Terwijl je in de praktijk letterlijk precies het tegenovergestelde aan
doen. Ja.
Ja, die verveling, maar dan nu niet zoals bij Tsjechov vaker verveling inderdaad heel leeg is, maar juist overvol is.
Ja. Ja. Dat vond ik wel echt heel sterk gedaan.
Ja, ja, en die Platendorf aan het einde dus, die gaat naar een uitzendbureau. We hadden het al over die eindes die ineens kunnen variëren. Ik moest inderdaad ook denken aan Romeo en Julia, maar ook aan die Othello waar we het eerder over hadden. Wat vind je van zo'n einde, Sander? Dat hij ineens dus niet... wat is hij? Hij krijgt toch een kogel voor zijn kop? Hij wordt toch door iemand neergeschoten in het origineel? Of schiet hij nou zichzelf door zijn kop?
Ja, goed, vier theatercritici aan tafel.
Ja. Geen idee.
Ja, maar waar, weten we niks van.
Misschien kunnen we het nog even uit de montage halen.
Ja, precies.
Ja, dit wordt gecorrigeerd.
Maar wordt dat uitzendbureau, is dat dan inderdaad de ultieme capitulatie aan het systeem?
Ja, zoiets,
of is het,
ja,
ben je dan dood, want dan ben je een burgerlijk mens geworden? Of hoe, ja.
Ik las het toch heel erg als het is een onprettige uitweg, maar het is de enige. Het is wel hoop. En het is ook een soort noodzakelijke... rietenpassage naar de echte volwassenheid.
Ja. Ik zou het niet als in dat het personage is opgegeven. En
nee.
Het,
nee.
Maar het is ook niet dat hij bereikt heeft wat hij wil natuurlijk. Nee, dus, maar dat vond ik wel mooi dat het daarop...
Hij past zich aan en aanvaardt het.
Ja, een soort gelatenheid zit er ook wel in. Ja. En misschien heb je die gelatenheid ook wel nodig. Maar ja.
Ja. Mooi. Wat ik bij die Othello van Daria heel erg goed vond, was dat ik eigenlijk best wel lang, omdat ze natuurlijk in heel veel interviews en artikelen van tevoren had gezegd, het gaat over racisme. Yeah. En natuurlijk kan je dat op het gebied op het niveau van de anekdote heel erg zo interpreteren. Er is een zwarte man die wordt erg beledigd en er zijn discriminerende uitspraken over. Maar ik voelde het eigenlijk best lang in die voorstelling toch niet echt. Ik dacht, ik merk niet echt dat het daarover gaat. Ik had toch meer die jaloezie en die competitie tussen hem en Iago, die voelde je heel sterk. En eigenlijk door dat aangepaste einde, daar ging het voor mijn gevoel voor het eerst echt over racisme.
Ja, maar maakte Iago wel echt van die opmerkingen?
Misschien moeten we dat wel even, toch even vertellen wat er nou gebeurt. Want het is toch wel heel interessant ook om te beschrijven wat er gebeurt. Ik vond het best moeilijk ook. Ik moest het uitleggen aan iemand die het niet had gezien. Maar dus er zit een tekst... aan het eind slaat Iago Desdemona en daarna vermoordt hij haar. En die teksten worden dus wel opgeleid, maar hij doet het niet.
Nee.
En de andere personages doen alsof het wel is gedaan. Gebeurd. Ja. Dus, die geloven ook de teksten, niet het beeld. Maar je merkt ook dat dat is grappig, want dat is natuurlijk ook heel lang een soort conventie geweest. Van het literaire-achtige, van het discordie-achtige theater, dat je de neefteksten ook opleest. Dus ik sprak Daria daar nog even over en die zei van dat ook heel veel mensen dus ook dat nog zo lezen of zo. Dus dat mensen zelfs ook hun eigen ogen niet vertrouwen en dan toch kijken naar wat de tekst is en hoe die dus toch zegt van hij vermoordt haar toch uiteindelijk. En dus ook al zien ze het niet, maar omdat ze het gehoord hebben van dat het verhaal zo gaat, van dat iedereen zo op reageert.
Dus het wordt dan als het ware in de schoenen geschoven.
En dat gaat dus inderdaad over het beeld wat we dan hebben van de zwarte man. Ja. En het feit dat hij slecht zal zijn.
Ja. 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 Wat vonden jullie van het feit dat kort voor het einde Strange Fruit, zwarte dingen die aan de bomen hangen. Hè? Dat vond ik dus echt even too much.
Ja, tikje over de top.
Ja, dat hoeft niet. Zomaar niet nodig.
Maar dat is wel bijzonder aan die voorstelling ook. Omdat er wel heel erg veel beelden moeten bijdragen aan dat gevoel wat we hebben. Dat het over racisme moet gaan. Ook vlaggen, nazi-vlaggen, marcheren en die kostuums natuurlijk heel expliciet.
Heel wit-zwart, of heel wit.
Heel wit. Een spiegelvloer, zodat we onszelf, ons eigen spiegelbeeld geconfronteerd worden met onszelf. Nou ja, heel veel verschillende beelden, echt heel erg op elkaar gestapeld. En dat zou je dus te veel kunnen vinden. En bij The Strange Fruit was een soort van moment waarop het bijna te veel werd. En gek genoeg vond ik toch dat allemaal wel goed werkte. Dat ik wel in een soort hele overvolle videoclipachtige MTV-stijl echt wel vond overtuigen. Ik vond het gek genoeg niet te veel. Terwijl als je het op papier allemaal onder elkaar zet, denk je...
Eigenlijk dat einde, dat is wel grappig. Omdat het is een hele onsubtiele voorstelling met grote effecten. En het past ook heel... Ik zag hem in Frascati, het decor paste niet eens eigenlijk. het is gewoon een grote zaalvoorstelling met een soort grote zaalesthetiek. En ik hoop dat hij ook in de grote zaal hernomen kan worden. Ik denk dat hij beter staat daar. Maar dan eigenlijk dus aan het einde, dus wat ze dan doen met dat zeggen maar niet doen. Dat is een heel subtiel gebaar in een verder heel onsubtiele voorstelling. Dat dan dus heel erg opvalt.
Ja.
Dus daardoor, en ik ben het met je eens dat het daar kwam het wel.
Ja.
misschien gebeurt er dan echt iets.
Dat je daarvoor ook veel illustratie ziet van het racisme, ja, inderdaad. En daar pas echt voelt van
nu gaan we voluit. Ja. Ja.
En hier voel ik me ook echt aangesproken. En hier zie ik wat er dus gebeurt in onze waarneming. En hoe we het verhaal wat we willen horen of wat we gewend zijn om aan elkaar te vertellen.
Ja. Ja, een enorme theaterhit. Alle voorstellingen zijn ongeveer uitverkocht. Een kleine, jij zegt het in feite al, kleine zaalvoorstelling die eigenlijk beter op zijn plek is. Ja, maar die beter op zijn plek zou zijn in een grote zaal. Maar is dat nou een verkeerde inschatting van het Nationale Theater, dat ze hem beter in een grote zaal hadden kunnen zetten? Of?
Het is de eerste regie van een jong talent bij een groot gezelschap. Dus dat moet klein gehouden worden, denk ik. Dat is dan ook, en volgens mij is Daria Boekvits dan niet iemand die zich daardoor laat tegenhouden. Die is gewoon, gewoon keihard blijven maken wat ze voor ogen had. Of dus niet nee gezegd tegen vondsten, omdat ze niet zou passen. Wat me wel voor erin neemt. Je zou natuurlijk. Ik zie er toch een beetje de omzichtigheid in waarop we in Nederland omgaan met jonge regisseurs die naar de grote zaal willen. En zeker zo iemand als Daria die de power heeft om dat prima te doen, geeft hij dan ook maar gewoon de sleutels en laat hij het dan maar doen.
Ja,
ja.
Ik zal het doorgeven. Ja, maar het gaat meer over. Het heeft ook mee te doen. Dat is ook een groter thema waar we misschien in theatermaker ook eens over moeten hebben. Dat we schermen de kunstenaars zo af. Ook als de jonge kunstenaars of jonge makers een subsidie willen aanvragen voor jonge makersregeling, dan moeten zij de subsidieaanvraag schrijven, maar ze moeten altijd een producent meenemen en het geld gaat naar die producent.
Ja, ja.
Dus we willen niet dat die makers met hun handen in de portemonnee komen. Daar zie ik eigenlijk hetzelfde als met zo'n Daria die dan in de kleine zaal een voorstelling moet maken, terwijl die is natuurlijk gewoon al een paar, die heeft ook al een grote zaalvoorstelling gemaakt met Jihad en Straatsburg. Er zit een soort omzichtigheid bij die grote gezelschap. En het is natuurlijk ook een probleem, want zo'n Nationaal Theater kan natuurlijk ook maar een x-aantal grote zaalvoorstellingen per jaar maken. En die moeten ook nog een aantal regisseurs aan het werk houden. Dus het is natuurlijk enorm tactisch.
Maar het lijkt me dat je het heel goed kan toenemen voor de grote zaal.
Ja,
dat is wel toch? Ja. Het is ook gewoon het thema.
Ja. Misschien wel hernomen ook in het theaterfestival. Dat zou maar kunnen.
Ik weet het niet. Zou iemand van de jury moeten zeggen?
Ik geloof dat jij daar geen mededeling over kan doen.
Geen commentaar.
Dat is lekker kort. Wat hebben we verder nog waar we het over willen hebben?
Oh ja, ik vond het wel interessant. Hebben jullie die gezien, Oer, van Oerland?
Ja.
Nee, heb ik niet gezien.
Oh.
Nee, maar begrepen.
Ja, nou ja, dat was ik. Omdat dat ook jonge makers zijn, eind 20. Die ook weer, net als waar we het net over hadden, die millennials zo surfen over al die oppervlakte. Zij ook Peter Brook en Nietzsche. Maar dan ook weer Lara Croft, Tomb Raider, blablabla, Arto inderdaad. Ja. Alles bij elkaar vegen en ook gewend zijn om heel veel techniek daarbij te gebruiken. En samples en muziek en video en alles. En hier nu juist weer even helemaal, nou ja, niet helemaal, want ze gebruiken nog steeds wel veel muziek natuurlijk. Terug willen naar een soort oertoneel.
Ja.
Wat ik heel erg aansprekend vond en ook heel goed gedaan.
Ja.
Wat vond jij?
Ik vond het een fascinerende voorstelling. Maar ik kan het niet in het oeuvre plaatsen, want ik heb de eerdere dingen niet gezien van Oerland. Dus dat.
Ja, ik ook maar eentje volgens mij.
Ik vond het wel een hele spannende voorstelling. Ze gaan inderdaad op zoek naar. Ja, het is een beetje vaag allemaal om het uit te leggen. Ze gaan op zoek naar de oorsprong van het theater. Het begint met een fel betoog tegen het. Volgens mij noemden ze het zelf het theaterfundamentalisme van deze tijd.
Ja, en ook het kapitalisme en de conversie.
Ja.
Hè?
Ja,
dus juist inderdaad de sterren natuurlijk, want Ludwig Bindervoet zit erbij. En inderdaad de uitgeholde marktkreten van op een gegeven moment speelt iemand ook een soort marktkoopman die ook zegt, het theater van de toekomst,
25 gulden.
Heel moedeloos.
Heel treurig, ja.
Oké, we moeten maar weer iets verkopen.
Ja.
Ja.
En dan eindigt het met een, vond ik een hele mooie beeldende scène waarin een acteur uit het grid komt afgedaald. Hij wordt eerst opgetakeld. En dan belandt hij dus in de theaterruimte. Waar dus nog her en der wat attributen staan uit de voorstelling. En als een soort archeoloog gaat hij alles onderzoeken.
Indiana Jones.
Ja, eerst de attributen, maar dan ook de vloer. En dan, het podium en what were they doing here? Ja. Ja. Wat was dit theater? Het ging voor mij over dat hele tijd opnieuw uitvinden van het theater.
En ook de mythologisering ervan. Ja. Zo, want het wordt meteen ook weer een soort verhaal. Ja. En hij maakt er ook weer iets heel anders van.
Ja.
Ja.
Ja. En wat ik daar ook heel tof van vond aan die scène is dat je eerst, want dat is Ludwig ook.
Ja,
ook
Ludwig, ja.
Dat je hem eerst inderdaad gewoon echt op een keukentrap gewoon naar boven ziet lopen. Ja. Met zo'n, hè, dus hij klimt
omhoog. Doe niet omzichtig over.
Nee, en daarna is hij opeens die archeoloog die afdaalt in de grot. En je wordt helemaal meegenomen in de...
De opbouw.
Ja, de opbouw van de fictie eigenlijk natuurlijk. Ja. En dat is zo, omdat in een seconde geloof je het, want het is ontzettend goed gedaan.
En ontdekt hij dan ook het publiek?
Nee, volgens mij niet. Hij liep wel de tribune op bij ons. Ik heb hem gezien in Theater Kikker in Utrecht. Maar volgens mij ontdekt hij niet het...
Ik moet meteen denken aan de onzichtbare man van Artemis. Die speelt, dat is echt een waanzinnig leuke voorstelling met René van het Hof onder andere. Die speelt dan een theatertechnicus die, als het begint, zit het publiek zit nu gewoon al in de zaal. Maar hij gaat vanuit de zaal ook, gaat hij dan kijken of alles in orde is, of alle lampen goed hangen en dergelijke. En dan gaat hij ook gewoon zitten op iemand zijn schoot. Maar dat blijkt later in de voorstelling dat het publiek is er niet. Ze willen ook beginnen met de voorstelling. Maar het was toch uitverkocht? Ja, maar er is niemand op komen dagen. Hoe kan het nou? Het is voortdurend te spelen met de illusie van wat is zichtbaar en wat is onzichtbaar. Er loopt ook een piano, een pianiste op die we niet zien. Die alleen door een volgspot wordt gevolgd. Maar je ziet zelfs een kussentje van zijn kruk zie je in.
Oh, wauw.
Ja, dat is waanzinnig.
Dat is ook weer de magie van het theater.
Je hebt hem ook gezien?
Ja, ik heb hem ook gezien. Maar het dus gaat ook gewoon over... Dus altijd bij Jetse Batelaanse kleutervoorstelling. Het is dus voor 4+. Je gaat over één theaterwet. En dit is de wet dat je dus als toneelspeler doet alsof het publiek er niet is.
Ja. Ja.
En dan dus echt. Oh, dat is letterlijk. Het is het echte geest.
Ja, fantastisch. Ja. Ook die kinderen die dan op een gegeven moment gaan roepen van... Ja, maar we zijn hier. Fantastisch. Hey, en even over Oerland. Want dat is natuurlijk een club die inderdaad het theater onderzoekt. Daar heel erg mee bezig is. Ja. Theatertroep doet dat ook. Hè. Die zijn met die vaudeville voorstellingen nog steeds bezig. Hebben jullie die laatste daarvan gezien?
Nee, ik heb wel...
Judith Hertzberg?
Onder andere met Hertzberg en met tekst van Toon Hermans.
Nee, die vaudeville. Maar daarna hebben ze nog... zonder toestemming gemaakt. Die heb ik niet gezien. Maar
die heb ik wel gezien. Ja. Ja, dat is maar hetzelfde stramien. Ja, als ik de enige min die gezien heeft, dan gaan we er niet over.
Volgende keer.
Ja, nee, ik vond het heel interessant. Maar ik vind wel als iets. Als een je wil iets laten zien, maar als het dan mislukt. Dat is ook, het mag mislukken. Dat is ook een beetje het idee waar ze die voorstelling omheen hadden gebouwd. Maar als het dan mislukt, dan moet het ook wel. Ja, ik zat er een beetje mee van als je iets. Op het podium brengt dat mislukt, dan moet het ook wel voldoen aan bepaalde theaterwetten. Dat je denkt van, oh, dat is wel goed gedaan. En ik had het hier te vaak bij dat ik dacht, ja, het is gewoon niet goed uitgevoerd. Snap je?
Dan
valt de bodem uit dat dus.
Ik zat nog even te denken over Oerland en die warme winkel, Moskou op sterk water. Ja. Want ik zag die echt 2 dagen na elkaar.
Ja.
Het was heel fascinerend, omdat ik het gevoel had dat het dus heel erg ging inderdaad over een soort... weer opnieuw naar het gegeven van theater kijken. En ook naar een acteur die gewoon op een podiumje staat... in een piepklein theatertje, in het geval van De Warme Winkel dan. Geheime locatie. wat is het eigenlijk, weet je wel? Het is een mens in de ruimte, bijna zoals Peter Brook. de lege ruimte. Maar we kijken naar een acteur. Hier leest hij uitsluitend voor uit een boek.
Ja.
Wat inderdaad een vrij tergende, maar uiteindelijk heel opwindende ervaring is.
Ja.
Dat is bijna ook alsof we weer... Een nieuwe, of eigenlijk een oude manier van kijken, maar die we zijn verleerd. Dan weer door alle prikkels en alle social media en alle concentratieproblemen die dat met zich meebrengt. Alsof we die weer min of meer kregen opgedrongen, had ik het gevoel. En dat die Oerland dus ook aan het zoeken was naar hoe kunnen we weer die betovering, die relatie met het publiek herstellen.
Ja.
Zonder eigenlijk als het ware mee te gaan in al die snelle... Precies,
zonder ze per se te behagen.
Precies,
Zien we daar een trend? Zien
dat
we
was, ik zag ontstaan? Die twee in één week, dus ik vond dat heel opvallend. Hmm. En ook dapper. Zo'n warme winkel ook. Dat is echt een marteling. En dan moet je wel even doorheen.
Vincent Rietveld, hè, die dat deed. Ja. Ik heb hem helaas gemist.
Uiteindelijk, ze gaan het wel weer hernemen.
Is dat niet wat theater überhaupt is? Of is het doen?
Nou...
Ja, maar zo met die wetten spelen bedoel jij?
Nou ja, precies. En alsof het... Want dat vond ik geestig, omdat zij het ook presenteren als hun antwoord op de boekbewerking. En de boekbewerking is natuurlijk eigenlijk weer het voorbeeld van die slim uitgeholde marketingtruc... van bij Oerland. Van, we hebben weer een bekende titel en we maken daar een soort brave voorstelling van. En zij zeggen, nee, boekbewerking, dan doen we ook het hele boek. En dan doen we ook alleen het boek, want we praten en we lezen het boek voor. En ja. Dan krijgt het nog wel een spannende wending op een gegeven moment. Maar toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een antwoord op die, ook op die marketingtechnieken. Of een soort, een stop op een poging om onze theater in te krijgen met een soort, hoe noem je dat?
Een leugen.
Ja, nou ja, echt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Met een soort oplichterij toch eigenlijk. Ja.
Maar je bedoelt dan echt boekbewerkingen zoals Griet op de Beek, dat soort. Dus de enige reden om te gaan kijken is dat je dat boek kent.
Kan natuurlijk goed gebeurd zijn. Ja. Bijvoorbeeld Vergeef ons vond ik een goed voorbeeld van een hele mooie en interessante boekbewerking. Omdat het daar ook helemaal van losgaat en een hele spannende theatrale vorm voor wordt gevonden.
Van Terug op Amsterdam.
Ja, precies. Heel goed. Ja, en het toneelhuis.
Ja, ja.
Maar heel vaak is het natuurlijk gewoon een beetje het verhaaltje van het boek naspelen. En hoopt de producent vooral het publiek te trekken met een bekende titel.
Ja, want Zeven Hemels Boven de Zevende. Sander, was jij niet al te enthousiast?
Vele
Hemels Boven de Zevende, ja. Was je niet heel enthousiast over?
Nee, ja, dat vond ik echt zo'n voorbeeld van een voorstelling die... Hoe lang zou die duren? Anderhalf uur of zo. Het eerste uur, als een malle dat boeken doorheen het jagen is, gewoon... Ik heb het boek niet gelezen, maar dat gevoel kreeg ik heel erg. En om uiteindelijk uit te komen bij een heel mooi moment, en dat werd toen ook heel mooi uitgespeeld. Maar daarvoor moet je eerst een uur lang kijken naar acteurs die gewoon heel gehaast als het ware. En daar was best wel wat moois in te beleven. Hanna Arendsen speelde een hele mooie rol. Maar het was gehaast, er was helemaal geen ruimte om heel eventjes op adem te komen, om heel eventjes te resoneren met wat je ziet. En dat is volgens mij wel vaak bij dat soort... Met de commerciëlere boekbewerking natuurlijk aan de hand. Dat gewoon in anderhalf uur of soms met een pauze ertussen dan dat boek er doorheen wordt geracht.
Het verhaal van het boek ook.
Ja,
de anekdote, ja, precies.
Ja.
Ik vond bijvoorbeeld bij Het Jaar van de Kreeft dan weer, de Perceval wel een tijdje geleden natuurlijk, toen in Amsterdam. Inderdaad, daar een kunstenaar aan het werk was die van dat boek houdt en die er dus iets heel anders van had gemaakt. Een soort element aan ontleent. Mm. Spanning tussen die twee en die erotiek. Tussen de twee personages en daar een heel erg
naar een autonoom kunstwerk
van
gemaakt.
Precies, en dan kan het natuurlijk wel. Er is echt niks tegen boekbewerkingen in die zin. Maar het moet wel origineel gebeuren.
Ja. Ja.
Ja. Even nog één ding af over die... Ik zat nog een beetje door te denken over Oerland. En of dat is natuurlijk ook een groep die zich nadrukkelijk als behorend tot de generatie presenteert.
Ja.
Net zoals Boch of 90s Productions of... Circus Treurie hoorde daar misschien ook wel een beetje bij. En ik vond me af of die voorstellingen, wat die nou zeggen, of de voorstellingen die zij maken, wat die nou zeggen over die generatie, als je dat vergelijkt met zo'n Romeo en Julia of zo'n Platonhof. Of dat, maar je kan natuurlijk niet een generatieportret over je eigen generatie maken.
Nee, dat gaat niet. Ja, nou, weet niet. Goeie vraag. Maar ik geloof ook niet dat het inderdaad hun ambitie is in deze voorstelling, hè? Om iets over die generatie te
hebben.
Zichzelf als theatermaker.
Ja.
En daar ook een nieuw onderzoek naar doen. Van wat is eigenlijk mijn motief om theater te maken? Ja. Wat wil ik er ook mee vertellen? Waarom
en ook wel, wat
van?
Betekent theater in deze tijdgeest?
Precies.
Maar ik vond het niet een uitgesproken generatie.
Nee, dus het ging wel over ons ook als publiek.
Ja.
Maar ook dat is een publiek in principe van alle leeftijden, denk ik.
Het is geen navelstaarder, toch?
Nee, dat vond ik niet. Nee, ook omdat ze dus
was
wel...
een beetje bang voor van te horen. Daar neigt het ook een beetje naar in de teksten die je er van tevoren over las, althans ik. Maar dat vond ik...
Omdat het ook alweer zo voorkomt uit een soort quarterlife crisis en zo van die jongens zelf. Maar wat grappig is dat ze inderdaad zo enorm op zoek gaan naar die magie van het theater. Die natuurlijk voor ons allemaal, al weet ik veel, begint als we kleuters zijn en we kijken naar een goochelaar of zo. En dat element... dat element weer heel overtuigend en met heel veel plezier over het voetlicht brengen, waardoor ze hopen dus de connectie met dat publiek wat toch een beetje vervreemd en afgestompt is misschien weer opnieuw die band te herstellen.
Even de vraag dan, het publiek, ik zag Platonhof gisteren in de Schouwburg in Den Haag, waar over het algemeen natuurlijk een wat ouder publiek naartoe komt. Is het publiek wat bijvoorbeeld met zo'n Platonhof wordt bediend, is dat nou ook een jonger publiek? Ben je dan een oudere generatie die misschien dat stuk ook nog wel wil zien? Ben je die niet kwijt? Wat denk jij, Simon?
Tja. Ja. Nou, Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen gisteren. Ook wel, ik was gisteren met jou in Den Haag.
Maar jij was er ook?
Ja.
Maar je zat naast mij.
Daar zaten ook gewoon een aantal schoolklassen, wat toch altijd heel prettig is. Die ook toch altijd weer een eigen dynamiek meebrengen. Wat ik altijd wel leuk vind. Er is natuurlijk gewoon wel zo'n spelen wat er staat maffia geweest. Maar ik weet eigenlijk niet of die nog bestaat. Dat is een beetje, gaan er nog mensen
naar...
Wat
doe je daarmee? Spelen wat er staat maffia?
Nou ja, dat was zo'n mantra toen ik opgroeide. Dat mensen dan, tegen het regisseurstheater.
Ah, ja.
Gewoon weer respect voor de tekst. Zo heeft Tjechov het toch niet bedoeld.
Ja.
Maar voor mij bestaat dat helemaal niet meer.
Nee.
Gaan er nou echt nog mensen naar Platonov om iets over Tsjechov te leren? Mm.
Nee, ik bedoelde daar ook niet iets mee met die vraag, maar ik vroeg het nog wel even af nog. Omdat het gisteren het publiek, dat vond ik heel leuk om te zien, dat er dus inderdaad alles door elkaar heen.
Ja.
En, maar of zo'n Platonov iets anders betekent voor iemand die 16 is?
Onvermijdelijk toch?
Ja, en of je als maker, als je op een jonger publiek wil richten, dat je dan misschien ook wel een ouder publiek min of meer van je vervreemdt.
Maar denk je dat Thibaut dat wil? Dat hij dat
nee, dat denk ik niet.
Publiek,
nee,
dat denk ik ook niet, toch?
Nee,
hij vertelt iets over een generatie, maar welk publiek zich daar bij aangesproken
heeft. Nee, ja, we zeiden net in feite ook al dat het is niet de generatie van nu. Het is een generatie waarin iedereen van die leeftijd zich kan herkennen.
Dat is
de vertaling van nu over een bepaalde generatie.
Ja, precies.
Bij die Oerland jongens, die had ik ook geïnterviewd. En die vertelden dat ze qua publiek altijd best wel een probleem hebben gehad. Omdat de klassieke toneelliefhebber die voelt zich dan wel aangesproken door Brooke en Artaud. Maar die is dan helemaal vervreemd weer door Tomb Raider en Doom en al die games die erin zitten. En hun leeftijdsgenoten zijn weer zo qua aandacht zo vluchtig. En er zijn zoveel prikkels voor die mensen voorhanden, zoveel vormen van vermaak, dat die zich weer niet op de langere termijn aan dat gezelschap verbinden als publiek. Dus zij hebben echt een soort moeite met... Ja, vond ik ook.
Zoals bij Romeo en Julia een verklarende woordenlijst aan het programma dat je weer toekomt.
Ja, dat zou je kunnen doen.
Dat is heel grappig dat trouwens. Dat is een moderne woorden erin. Ik vond het echt het sufste en stomste wat je ooit kan bedenken. Maar ik las echt heel veel mensen, of zag heel veel mensen mee die dat heel erg grappig
vonden.
Maar ik vond het wel dat je ook gewoon een lijstje 17e eeuwse woorden.
Ja, dat is waar.
Weer flauw.
Ja.
Het zat er allemaal in het verhaal.
Gedroomd, Emo Joch, ik heb ze hier toevallig opgeschreven, de recensie Necroboy. Dat soort dingen werden daar uitgelegd inderdaad. Ja. Nou, ik had er wel veel aan, moet ik zeggen. Ik was steeds...
ik zit daar meer in.
Ja, je snapt het allemaal. Ja. Goed, zijn we er voor deze maand doorheen?
Ja, ik denk het wel.
Ja, goed. En dat was het, de critici-tafel van deze maand. Ik dank mijn gasten Herien Wensink, Sander Janssens en Simon van den Berg en de Stad Schouwburg Amsterdam voor de gastvrijheid. Als je deze podcast waardeert, dan kun je je abonneren. Dan ontvang je naast deze maandelijkse critici-tafel ook een wekelijkse recensie van Luc de Groen en de podcastserie Kritiek op Kritiek van dramaturg Nuno Blijboom. Als je ons wilt helpen, dan kun je een rating of review achterlaten in iTunes, waardoor meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Hans Smit, in samenwerking met theaterkant.nl en Theatermaker. Dank aan Nuno Blijboom, Luc de Groen, Simon van den Berg en Noah Janssen. Dit is ons pilotjaar. Dat betekent dat we bijzonder geïnteresseerd zijn in jouw mening over wat er wel en niet goed werkt. Laat ons dat weten door een bericht achter te laten op de website van Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl.